Ja. Ja, dat is waar. Ai. Ik heb Vivian nog niet verwelkomd en Cornelia, moeder, Marian. Welkom iedereen op onze Bijbelstudie. Ik hoop dat je bent gekomen om te horen van de Heere. Amen, dat je tijd niet verdoet. Hè. Ja, als je bent gekomen om naar de Bijbelstudie te luisteren, dan hoop ik dat je hart ook openzet om te ontvangen. Dus laten we daar even voor bidden. Vader, we danken u, Heere. Laat uw woord vandaag schijnen, Heer. Laat ons zoals Saulus, Heere. Want Saulus naar Paulus gaan, Heer. Laat elk moment dat we samen, Heer, in uw aanwezigheid vertoeven, Heer. Laat niet onbenut gaan, Heer. Want elk moment dat we samenkomen en uw naam aanroepen, Heer, steeds zijn effect en vrucht voorbrengen. In Jezus' naam. Amen. We zijn in Handelingen hoofdstuk 9. We hebben vorige week hoofdstuk 8 gezien hoe dat het evangelie naar Samaria is gegaan. Hoe dat daar een zekere Filippus het woord is komen brengen. En dat de Samaritanen het woord, het evangelie, het goede nieuws hadden aanvaard. Maar dat ze de Heilige Geest nog niet hadden ontvangen. Ze waren simpelweg gedoopt in de naam van Jezus, zoals we kunnen lezen. En dan moest er een extra team komen. Hè, Petrus en Johannes, helemaal van Jeruzalem naar Samaria. Om daar aan de hand op te leggen. En zo de Heilige Geest te kunnen ontvangen voor de Samaritanen. Dan was er ook dat verhaal van Simon de Magier. Die zo verbaasd was wanneer hij zag dat door de handopleg de Heilige Geest kon gegeven worden, dat hij dat wou afkopen. Of diezelfde gave ook wou hebben middels het ervoor te betalen. Maar zijn hart zat op de verkeerde plaats, want de zaken van God kunnen niet afgekocht worden. Amen. Juist dezelfde mentaliteit als we reeds hadden gelezen in Handelingen hoofdstuk 6, als ik me niet goed vergis, met Ananias en Safira. Die zich ook anders wouden voordoen, die zich vroom wouden voordoen, maar van binnen eigenlijk vooral geldzuchtig waren of eerzuchtig waren, in plaats van alle eer naar de Heer te laten gaan. Amen. En dus dat waren eigenlijk twee waarschuwingen die Lucas vermeldt, die Lucas opschrijft in het begin van de bedieningen van de apostelen. Zoals je weet, Handelingen is eigenlijk opgesplitst in twee grote delen. De eerste deel gaat voornamelijk over de reizen en de bekeringen door het werk van Petrus. En dan van hoofdstuk 13 tot de laatste hoofdstuk gaat vooral over de reizen en het werk van Paulus. En hier in hoofdstuk 9 krijgen we een beetje zo'n intro over de bekering van Saulus. Ja, we weten, we hebben al Saulus zijn we al tegengekomen in het martelaarschap van Stefanus. In hoofdstuk 7 en 8, waar dat hij aan de kant stond en de jassen in ontvangst nam van de mensen die Stefanus gingen stenigen. Dus dat wil met andere woorden zeggen, hij gaf zijn impliciete goedkeuring voor die dood. Maar dat moet waarschijnlijk voor Saulus, Paulus nadien, ik zal hem Paulus noemen, dat we hem niet vergissen met Saulus van het Oude Testament, koning Saulus. Maar dat moet waarschijnlijk een indruk hebben achtergelaten op Paulus zijn hart. Maar je zou denken van niet, want we lezen in hoofdstuk 9 dat hij eens zo hard tegen zijn geweten of tegen de indruk van Stefanus tegenin gaat. Hij gaat nog harder de leerlingen van de Heere vervolgen. Hij legt dat ook nadien uit in. Want het bekeringshoofdstuk van Paulus wordt drie keer herhaald in het boek van Handelingen. In Handelingen 9, zoals we nu gaan lezen, in Handelingen 22 en Handelingen 26. Dus drie keer wordt dat bekeringshoofdstuk eigenlijk aangehaald, aangehaald. Men kan het dan ook nog eens terugvinden in een van zijn brieven waar hij dat kort schetst. Hij schetst trouwens dat hij zeer fanatiek te werk ging. Hoe hij de kerk in de beginnen zeer hevig vervolgde. Hoe dat het iets in hem daartoe aanzette. En ik denk dat het was om zijn geweten te sussen. Dus er was waarschijnlijk iets dat hij had meegemaakt toen hij Stefanus de dood zag gaan. En Stefanus die de glorie van de Heer aanschouwde. Ja, juist zoals Mozes op de berg. En Stefanus bij het zien van de Heer riep dan nog, oh kijk, de Heer Jezus gezeten aan de rechterhand van God. Wat een specifieke positie was van de Messias, de zoon van David, de mensenzoon of de zoon des mensen. Een uitdrukking dat men terugvindt in het boek van Daniel. En Paulus stond daar en die hoorde dat en die zag dat. Hij zag wel niet de glorie, hij zag wel niet het licht waarnaar Stefanus verwees. Maar er moet waarschijnlijk iets in zijn hart zijn geweest dat dacht van hoe kan deze man die wordt gestenigd, zo vredevol, zo hoopvol en zo vergevingsvol doodgaan en zelfs zeggen van vader vergeef ze, reken hun deze zonden niet aan. Dat moet waarschijnlijk bij hem iets achterlaten. Maar wat doen mensen meestal wanneer dat ze dat geweten en God die trekt doorheen zijn geest, wat doen mensen dan? Meestal is het nog erger in de duisternis gaan, nog sneller van God wegvluchten, om maar geen gehoor te geven aan dat geweten of aan die stille stem van God die fluistert. En dus hij gaat helemaal de andere kant. Hij gaat nog harder de keer om de leerlingen van Jezus te vervolgen. Maar dan grijpt God in. Amen. Want God had een doel met deze man. Zullen we even lezen. Dus hij ging naar de hoge priesters met het verzoek hen aanbevelingsbrieven mee te geven voor de synagoge in Damascus, opdat hij de aanhangers van de weg die hij daar zou aantreffen, mannen zoals vrouwen, gevangen kon nemen en kon meevoeren naar Jeruzalem. Dus hij had aanbevelingsbrieven van het Sanhedrin. Het Sanhedrin was het hoogste gerechtshof in het Joodse Rijk, in de Joodse religie. En in Damascus was er een heel grote Joodse commune. Ja, tot wel honderdduizenden Joden die daar zaten, was toch een eindje weg van Jeruzalem. Damascus, een stad die vandaag nog steeds bestaat trouwens. En hij zou dan de autoriteit krijgen om die mensen uit te leveren, gevangen dus nemen en mee te nemen naar Jeruzalem, waar dat ze dus voor dat Sanhedrin worden gebracht. Want die hadden de autoriteit om dus straffen op te leggen. Ja, een lokale synagoge was daar niet helemaal toe bevoegd. En dus gingen ze dat zo doen. En natuurlijk bracht hij heel veel schrik met zich mee. Ze gingen naar die synagoge, omdat de eerste christenen, vooral de Joods waren, en die kwamen nog samen in die synagoge om dan te reden twisten, om dan met Joden te praten over Jezus, die de Messias zou zijn en zo verder. En Paulus ging deze mensen dus oppakken. Maar toen hij onderweg was in Damascus nader, werd hij plotseling... Oh ja, ik wou nog iets zeggen over... De christenen werden niet in het begin christenen genoemd, dat is pas later. Maar ze werden genoemd de aanhangers van de weg. Dat staat hier wel mijn hoofdletter. Waarschijnlijk afgeleid van Jezus zijn uitspraak, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Dus zij noemden, ze werden genoemd dus de aanhangers van de weg. En het was op weg naar de aanhangers van de weg. Amen. Waar dat hij dus blind werd gemaakt en hij moest uiteindelijk naar de rechte weg. Als je verder leest, dan weet je waarover ik het heb. Toen hij onderweg was in Damascus nader, werd hij plotseling omstraald door een licht uit de hemel. Hij viel op de grond en hoorde een stem tegen hem zeggen, Saul, Saul, waarom vervolg je mij? Hij vroeg, wie bent u, Heer? En het antwoord was, ik ben Jezus, die jij vervolgt. Maar sta nu op en ga de stad in. Daar zal je gezegd worden wat je moet doen. Oké. Dus we hebben hier, en ik kan me inbeelden dat die omstraling door dat licht uit de hemel in de andere hoofdstuk, Handelingen, denk 26, zegt dat het stralender was als de middagzon. Hier krijgen we eigenlijk het verhaal geschreven door Lucas. Ja, in Handelingen 9. Hè. Dus dat is hoe dat Lucas vertelt het hier. Waarschijnlijk gehoord door Paulus. Want het was een metgezel van Paulus. Handelingen 22, hetzelfde verhaal. Maar iets andere details. Is wanneer Paulus spreekt en getuigt tegen een Joodse Sanhedrin. En dan handelingen 26 is wanneer dat Paulus ook weer getuigt, maar hij spreekt daar tegen een Romeinse proconsul. En dus je gaat zien dat die verhalen, die dus zijn getuigenis, zijn bekeringsgetuigenis, de details zijn niet helemaal hetzelfde. Ja? Bijvoorbeeld, we lezen hier, hij wordt plotseling omstraald door licht en hij viel op de grond. Ja, als je dan naar handelingen 26 gaat, we gaan eens even naar handelingen 26. Ja, hier zie je al wel wat meer details. Hier zegt hij dat hij zo vurig bestreed dat hij zelfs in de steden buiten onze grenzen vervolgde. Hij was op weg naar Damascus en toen ik midden op de dag zag hoe een licht uit de hemel, feller dan de zon, dat is een extra detail, mij en mijn reisgenoot omstraalde. En we vielen allen op de grond. En ik hoorde een stem in het Hebreeuws tegen me zeggen, Saul, waarom vervolg je mij? Je kwelt jezelf door je zinloze halsstarrigheid. Amen. Wie bent u, Heer? De Heer antwoordt, ik ben Jezus die jij vervolgt. Dus u ziet dus een iets andere... andere details. Wilt dat zeggen dat er dan fouten staan in de Bijbel? Nee, helemaal niet. Dit is ook weer een vorm van journalistiek. Waar dat de journalist, in dit geval Lucas, die het dus opschrijft, bepaalde details weergeeft. In handelingen 9 had hij een specifiek publiek voor ogen. In handelingen 22... vertelde Paulus details tegenover een Joods publiek, dat was voor hun belangrijk. Wilt dat zeggen dat het niet... Ja, het is wel juist, maar je laat gewoon bepaalde details weg. En in 13 zien we dat ineens dat licht ook zichtbaar was door zijn reisgenoten. Niet op dezelfde manier als voor Paulus, want Paulus die werd er helemaal blind van. En die zag ook Jezus. Hij hoorde ook een duidelijke stem en een boodschap. En zijn reisgenoten, zij zagen alleen maar licht. En zij hoorden wel geluid, maar geen boodschap. Ja? Dat is een belangrijk detail, dat die reisgenoten dat ook horen. Dat wil zeggen dat de ervaring van Paulus niet verzonnen was. Ja, het is geen... Het is ook geen visioen waar dat Paulus opeens neervalt. Ken je dat zo, dat je soms ziet in de film, zo met zijn ogen helemaal open, zo helemaal wit, zo begint raar te doen. Het was geen visioen, het was een mirakel. Het was God die verscheen met een glorie, met een licht dat voor Saulus zo fel was, dat hij er helemaal blind van werd. En die anderen waren er ook van onder indruk, want zij vielen blijkbaar ook allemaal op de grond. En zij hoorden een stem en ze zagen het licht, maar ze konden niet goed weten wat er is. Maar dat wil dus zeggen dat Paulus dat niet heeft verzonnen. Hij wil hier maar mee aangeven. Ik heb dat meegemaakt, maar ik was niet alleen. De anderen rondom mij, want in die tijd was... Ja, ze hadden geen smartphones om het op te nemen. Hè? Ze hadden ook niemand om direct verslag uit te brengen. Ja, er was geen gazet. Er was geen krant of radio. Dus het belangrijkste waren getuigen. Ogen, anderen. Want een woord in die tijd was heel belangrijk. Hè. Een getuigenis was heel belangrijk. Op basis van 2 of 3 getuigenissen moest alles beslist worden. Dat was dus heel belangrijk. Iemand hebben die dus daar ook getuige van was. De een of andere manier. Dus we zullen ook nog eens even naar handelingen 22, want daar staat het volgende. Er gebeurde het in het midden gezicht. Onverwachts opeens werd ik omstraald door een fel licht uit de hemel. Ik viel op de grond en hoorde een stem tegen me zeggen, Saul, waarom vervolg je me? Ik vroeg, wie bent u, Heer? En de Heer antwoordde, ik ben Jezus van Nazareth, die jij vervolgt. Dus hier zien we nog een extra detail. Nu in handelingen 22 spreekt Paulus tegen het Sanhedrin, want hij wordt vervolgd. Hè? Ze wilden hem eigenlijk stenigen. Maar dat mocht dat niet. En dan sturen ze hem. Wel, dan vraagt hij om naar Rome gestuurd te worden en zover. Maar zover zijn we nog niet. Maar waarom zou hij hier zeggen, ik ben Jezus van Nazareth, die jij vervolgt? Want in de andere accounts, in Handeling 26, was het gewoon, ik ben Jezus. Hè? Handelingen 9 was ook, ik ben Jezus. Dus waarom zou er hier staan, ik ben Jezus van Nazareth, die jij vervolgt? Iemand een theorie? Oh, wacht, werken de micro's? Ja. Wel, Jezus van Nazareth was het. Dus hij spreekt tegen Joden. Ja? En natuurlijk, Joden, er zijn verschillende Jezussen. In die tijd werden veel Jezus geboren. Paulus wil duidelijk maken, het visioen dat hij heeft gekregen was Jezus van Nazareth. Diezelfde Jezus dat jullie zoveel jaren eerder hadden gekruisigd. En hij wil dus eigenlijk zeggen, diezelfde Jezus die jullie hebben doodgemaakt, gekruisigd, heb ik levend gezien. Ik ben er een getuige van geweest. En dat maakt dat hetgeen dat hij verkondigd heeft, maakt alles wat hij heeft gezegd, dat dat waar is. Dat maakt dat hij de Messias is, de Zoon van God. Dat maakt dat hij God, de Zoon is, die kwam om mensen te redden. Amen. We lezen dan verder. De mensen die bij me waren zagen wel het licht, maar hoorden niet de stem van hem die tegen me sprak. Ze hoorden wel geluid, maar niet de stem. Ja, dus ze konden niet goed het uitmaken wat er juist werd gezegd. Moment, ik wil nog eens even teruggaan naar Handelingen 26. Daar was ook een detail dat... je kwelt jezelf door je zinloze halstarrigheid, vers 14. Dus Jezus zegt, Saul, Saul, waarom vervolg je mij? Als je de leerlingen van Jezus vervolgt, vervolg je Jezus. Amen. Als iemand jou vervolgt, omwille van... jouw relatie met God, wees niet bang. Het is alsof ze tegen God zelf vechten. Het is alsof ze God zelf vervolgen, als dat al mogelijk is. Ik zeg het duidelijk bij, als ze u vervolgen, als ze kwaad spreken over u, omwille van uw relatie met God. Ik heb het niet over uw eigen stomme tijden, amen. Ik heb het niet over uw eigen zonde en hun gevolgen daarvan. Ja? Want soms krijgen we een soort van, hoe noem je dat, complex? Slachtoffercomplex. Dus van, wee mij, wat moet ik nu weer maken? Terwijl dat God er eigenlijk niks mee te maken heeft. Maar het zijn onze eigen beslissingen, het zijn onze eigen ja, domme fouten, hè, soms. Waarvan we de gevolgen natuurlijk van oogsten. En dan kunnen we natuurlijk niet... de schuld op God steken, kunnen we natuurlijk ook niet zeggen van vervolgen mij. Ah ja, vervolgingscomplex. Dat is het soms. Soms in Amerika komt dat veel voor en dan zie je christenen soms echt rare zaken doen, domme zaken doen en dan krijgen ze daar commentaar op, wat normaal is, want je zou soms denken, je gedraagt je een beetje normaal. En dan denken zij dat ze vervolgd worden, omdat ze kritiek krijgen op hun bepaalde uitspraken. Maar dat is geen vervolging. Amen. Hetgeen dat Saulus aan het doen was, met de leerlingen, is in de gevangen zetten. Meenemen naar Jeruzalem, daar ze te vervolgen voor het Sanhedrin, waar dat dan lijfstraffen op stonden, waar dat dan heel... jij als christen, jij werd helemaal uit de Joodse gemeenschap verstoten. Je had geen leven meer. Ja? Dat was echt de vervolging. En dus, Jezus neemt het op voor de zijnen. Amen. Blijf dicht bij Jezus. Het is de beste plaats waarin je kan zijn. Hij beschermt je. Amen. Hij houdt je veilig. En met veilig, dan bedoel ik, want er zijn christenen die hebben geleden onder de handen van Paulus. Er zijn er die zijn vervolgd en die de lijfstraffen hebben moeten ondergaan en zo verder. Maar als je dicht bij Jezus blijft, dan ben je veilig in zijn handen. Dan is je geloof vastgesteld, want dan bouw je verder op de rots. En welke storm er ook mogen afkomen, je weet dat je niet zal ondergaan, want Jezus is bij je. Sterf je, dan ben je bij hem. Ga je niet dood, prijs de Heer. Iedereen heeft zijn moment, iedereen heeft zijn tijd om te gaan. Maar als je met Jezus bent en je bent gefocust, op de een of andere manier kan je daar beter mee om. Amen. Want je weet, hij is groter dan eendert wat we hier in dit leven moeten meemaken. Hij is groter en hij kan de zaken omdraaien. Hij kan hetgeen dat de duivel voor slecht bedoelt. Amen. Kan de Heer, en ik weet niet hoe hij het doet, en we zien het soms pas later, veel later soms. Maar de Heer kan, halleluja, als we het aan hem geven, kan hij de glorie krijgen uit onze situaties. En hij ging glorie krijgen uit deze situatie. Hij ging er veel glorie uit krijgen. Amen. Er was alleen een probleem, Saulus. Wel, het probleem was eigenlijk toch niet zo groot, want ik vind eigenlijk dat Saulus heel snel overstag is gegaan. Het heeft maar 3 dagen gekost. En hij was volledig overtuigd. Hij moest gewoon even blind zijn. En zijn halsstarrigheid ging al weg. Dus het probleem was wel, je kwelt jezelf door je zinloze halsstarrigheid. Dat wil mij toch wel zeggen dat er iets in zijn hart was dat hem koppig hield. En ik zeg u, God was al eerder bezig met deze Saulus. Ik ben er zeker van dat in zijn onderricht, door de grote Gamaliel, de rabbi, ik ben er zeker van dat hij Jezus heeft gezien, dat hij van zijn onderricht heeft gehoord. Ik bedoel, heel Jeruzalem stond op zijn kop tijdens deze 3 jaar dat hij daar was. Ik ben er zeker van dat Paulus of Gamaliel of een of andere rabbi er ooit iets van heeft vermeld en dat God al is beginnen in zijn hart en dan met Stefanus te zien, maar hij bleef maar vasthouden aan zijn koppigheid. En in een andere vertaling, letterlijkere vertaling, vind ik dat wel een mooie uitdrukking. Ik zal het even bovenhalen, Handelingen 26:14. In de Statenvertaling zegt het als volgt. Hoe is dat? Zou wat vervolgen mij? Het is uw hart tegen de prikkels te verzenen, te slaan. Wacht, dat verstond ik niet. NBG, sorry. Het valt u zwaar tegen de prikkels achteruit te slaan. Weet iemand wat dat betekent? Want NBV vertaalt dat als je kwelt jezelf door je halsstarrigheid. Weet iemand het valt je zwaar tegen de prikkels achteruit te slaan. Weet iemand wat dat betekent? Ik zal het even in het Engels. Het zegt, it is hard for thee to kick against the pricks. Tegen de prikkels. Groot nieuws, Bijbel. Je doet je pijn door te slaan tegen de stok die je voortdrijft. Iemand meer info over deze zegswijze die ons een beetje ontgaat, aangezien wij niet in een agrarische cultuur leven? Iemand, of wat zou dat kunnen zijn? Doe maar een poging, iemand.
Je straft jezelf door te weigeren.
Ja.
Dat je zo
Ja, het is oké, Cornelia. Ja, ja, ja. Maar dat komt hier vanuit een iets dat ze in die tijd kenden. Het heeft te maken met prikstokken en koeien. Ja. Echt moeder? Oh, wacht, moeder. Sorry, mijn ding is af. Zet u ding met u op. Ja, zeg het eens, moeder.
Die stokken die koeien.
Ja. Inderdaad. Juist. Inderdaad, dat is het. Ja, ja. Hier, ik lees hier uit een commentaar. En het zegt als volgt. Dit is een spreekwoord dat de Romeinen mogelijk kenden. Het betekent dat men uiteindelijk Gods wil niet kan weerstaan. Prikkels of prikstokken werden gebruikt om ossen te porren. En als ze terugtrapten, kregen ze van hun hoeders nog meer prikken om ze zo terug in het gareel te krijgen. Amen. Dus... het zijn van die prikstokken om ervoor te zorgen dat de os in een bepaalde richting gaat. En door daar terug tegen met je hiel tegen terug te slaan, doet het nog meer pijn. En uiteindelijk, God ging hem toch hebben daar waar hij moest zijn. Dus dat wil zeggen dat dit hier over een proces ging dat al langer aan de hand was in het hart van Saulus. Amen. Dus tot dusver het spreekwoord. Amen. Ik ga hier ook nog eens eventjes verder lezen, want er waren nog een paar details die in Handelingen 9 niet tevoorschijn kwamen. Dus ik vroeg, wie bent u, Heer? De Heer antwoordde, ik ben Jezus, die jij vervolgt. Maar kom nu overeind, sta op. Dit is trouwens van Handelingen 26. Hè? Want ik ben aan je verschenen om je aan te stellen als mijn dienaar. Opdat je bekend zult maken dat je mij hebt gezien. En zult getuigen van alles wat ik je nog zal laten zien. Ik zal je daarbij beschermen tegen je eigen volk en tegen de heidenen. Naar wie ik je uitzend. Om hun de ogen te openen. Zodat ze zich van de duisternis naar het licht keren. En van de macht van Satan naar God. Door het geloof in mij zullen ze vergeving krijgen voor hun zonden en samen met allen die mij toebehoren zullen ze deel krijgen aan mijn koninkrijk. Ik heb dan ook gedaan wat me door deze hemelse verschijning werd opgedragen, koning Agrippa. Oké, dus Paulus geeft hier meer details over zijn bekering naar koning Agrippa toe. Ja? Hij zegt hier dat Jezus hem zegt dat hij gaat moeten getuigen, dat hij wordt gestuurd naar de heidenen, dat zij zich van de duisternis naar het licht kunnen keren. Is dat trouwens niet frappant? Hoe dat hij verblind wordt geraakt door licht, om dan eigenlijk van blindheid terug te kunnen zien, zodat hij anderen het licht kan laten doen schijnen en zodat zij ook kunnen zien. Dus dat was ook allemaal spiritueel. Dus hij was eigenlijk blind tot het moment dat zijn ogen opengingen door hoe noemt hij? Onze vriend. Handelingen 9. Ik ben de naam vergeten. Ja, zullen er wel op komen. Oké. Het antwoord was, ik ben Jezus die jij vervolgt. Vers 6. Maar sta nu op en ga de stad in. Daar zal je gezegd worden wat je moet doen. Dus Jezus geeft instructies. Jezus redt Saulus niet. Of geeft nog niet de boodschap van de redding. Of wat hij moet doen om in geloof de redding te kunnen aannemen. Maar hij zegt, ga naar die stad. Want ik heb daar iemand zitten die u gaat vertellen wat te doen. Amen. God redt doorheen de gemeente. God redt doorheen mens, doorheen broeders en zusters. Amen. God kan ook zeggen van geloof in mij, ga jezelf dopen 3 keer en ik zal u de Heilige Geest geven. Nee, God zou dat kunnen doen, maar hij doet het niet. Hij zegt, ga naar die en die, want daar staat iemand. Juist hetzelfde met Cornelius. Hè, als we hoofdstuk 10. Heeft hij ook tegen Cornelius gezegd dat er iemand naar u toe komt of dat er iemand daar zit en je moet je brengen naar uw huis, want die zal u vertellen. Dus God gebruikt zijn kerk. Amen. Om het evangelie bekend te maken. Om te vertellen aan de mensen in de duisternis hoe ze het licht in hun leven kunnen krijgen. Wij bidden meestal. We bidden meestal van, o Vader, hè, red zus en zo. Red zus en zo. O Heer, dat ze tot u mogen komen en zo verder. Maar we kunnen beter bidden, Vader, bid voor mij dat ik de juiste informatie op de juiste manier, de juiste wijsheid op het juiste moment kan zeggen dat ik beschikbaar mag zijn. Om van u te horen dat er iemand op mijn pad wordt gezet. He, zoals Ananias. Die in Damascus woonde. Amen. We zullen even verder lezen. De mannen die met Saulus meereisden stonden sprakeloos voor de stem van, maar zagen niemand. Saulus kwam overuit en hoewel hij zijn ogen open had, kon hij niet zien. Dit was een symbool van zijn spirituele toestand. Hij zag het nog niet. Zijn metgezel pakte hem bij de hand en bracht hem naar Damascus. 3 dagen lang bleef hij blind en at en dronk hij niet. Dit was een teken, ja, een 3 dagen vast. Een teken van diepe inkeer. Een diepe bekering, dat was begonnen. Want het was niet normaal, hij heeft die Jezus, diezelfde Jezus die gekruisigd was, die hij nu ging vervolgen, de aanhangers van de weg, heeft hij gezien in datzelfde licht dat Stefanus had gezien. Weet je wel, Stefanus die dat licht rondom hem straalde en hij zag, ik zie Jezus, de Zoon van God, gezeten aan de rechterhand. Wel nu datzelfde visioen, een soortgelijk visioen, heeft hij nu ook meegemaakt. Zie hoe God fantastisch werkt. En als we de Bijbel gewoon wat snel doorlezen, dan missen we deze kleine details. Het is daarmee, je hoeft de Bijbel niet snel te lezen. Alsof je 10 hoofdstukken per dag moet lezen, dan ben je goed bezig. Of ik moet mijn 10 minuten per dag doen. En als ik dat elke dag doe, ga God me zeggen, nee, het is niet kwantiteit, het is kwaliteitslezen. Amen. Het is beter dat je 1 hoofdstuk leest, maar dat je dan er diep in gaat en dat je bidt voor openbaring van bepaalde details, dat je jezelf in die situatie kan plaatsen van deze man, zoals Paulus, even inbeelden, hoe moet dat voor hem geweest? En dan denk van, ja, en hoe is het met mij? Negeer ik ook God? Negeer ik soms ook van die kleine zaken in mijn hart die ik merk, maar ja, ik negeer maar en ik ga zelfs nog helemaal de andere weg op. En de hele tijd zit ik eigenlijk tegen de prikkelstok van God te stampen. En ik doe me eigenlijk nog meer zeer. Is dat zo niet? Hoor je dan niet veel van christenen die afkomen met hetzelfde verhaal als Saulus? Van ja, ik wist eigenlijk dat het niet goed was en eigenlijk mocht ik het niet doen, maar ik heb het toch maar gedaan, ik was koppig en eigenlijk heeft me dan nog meer miserie opgebracht. Ja, dat is dus de slaan tegen de prikstok van God. En uiteindelijk, als je geroepen bent door God, amen, en zal je krijgen daar waar je moet zijn. Amen. Maar je kan maar beter sneller zeggen, oké, Vader, amen, ik hoef niet blind gemaakt te worden, ik moet niet een ziekte krijgen, ik moet geen een of ander stom accident meemaken, ik moet geen catastrofe meemaken, eer dat ik begin te beseffen wat ik aan u heb, of eer dat ik begin te bidden, eer dat ik mijn relatie met u begin serieus te nemen. Vader, het hoeft zover niet te gaan, Heren. Amen. Laten we die ingesteldheid hebben. Amen. Dus hij komt daar naar Damascus. En er woonde een leerling die Ananias heette. En in visioen zei de Heer tegen hem, Ananias. Hij antwoordde, ik luister, Heer. En dat is zo'n beetje zoals Abraham. en Mozes. En al de andere grote die zei, hier ben ik. Daarop zei de Heer, ga naar de rechte straat, de rechte weg. En vraag daar in het huis van Judas naar iemand uit Tarsus, die Saulus heet. Hij is aan het bidden en heeft in een visioen gezien hoe een man die Ananias heet binnenkomt en hem de handen oplegt om hem weer te laten zien. Dus in zijn vasten, in zijn bidden, heeft Saulus een visioen gezien van Ananias. En Ananias ziet een visioen van Paulus, van Saulus. En God is alles aan het voorbereiden. Maar Ananias antwoordde, Heer, van vele kanten heb ik gehoord over deze man en over al het kwaad dat hij uw heilige in Jeruzalem heeft aangedaan. Bovendien heeft hij toestemming van de hoge priester om hier iedereen die uw naam aanroept in de boeien te slaan. De Heer zei, ga, want hij is het instrument dat ik gekozen heb om mijn naam uit te dragen onder alle volken en heersers en onder al de Israëlieten. Ik zal hem tonen hoezeer hij moet lijden omwille van mijn naam. Oké, enkel vragen hier, die misschien bij u opkomen, is waarom deze Ananias? Waarom niet Petrus? En zoals we in Handelingen 8 hebben gelezen. Hij zou je niet denken, waarom Petrus niet? Dat is de man. Dat is de man van het moment. Hij opent alle deuren. Als Saulus zo'n grote man gaat worden, zo'n groot instrument, dan moet dat toch iemand van hetzelfde niveau zijn, van hetzelfde kaliber. Dus ja, mijn vraag is, waarom zou God hier deze Ananias, waarvan we niks weten, hebben uitgekozen? Iemand... Of waarom Petrus niet? Dat is misschien een andere vraag. Waarom Petrus niet? En Ananias wel. Ja, moeder?
Ik denk dat de Heer wist dat hij Paulus ging gebruiken voor de Joden. En Petrus voor de heiden.
Ja, niet andersom. Nee, het is andersom, hè. Voor de Joden, hè. En Paulus voor de heiden, hè. Ja. Misschien wel, ja. Ja. Leen? Juist. Ja, zeker. Ja. Dat er inderdaad geen christenen van groot kaliber. Want soms is dat wel zo dat vele christenen allemaal gaan naar die ene man of vrouw met de vele gaven, hè? Weet je wel. En ze gaan er allemaal in kuddes naartoe, bijna smekend om de handen op te leggen, terwijl God even goed kan werken. Misschien zelfs nog meer door de broeder of zuster die stilaan aan het bidden is en ook de handen kan opleggen. Dus ja, inderdaad, om het onderscheid te maken, ja, van het is niet allemaal door Petrus. Iemand anders nog een mening? Want je kan het een beetje afleiden als je verder leest. Wat was de reactie van Petrus 3 jaar nadien, nadat Paulus werd bekeerd en daarna naar Arabië is gegaan en daarna naar Jeruzalem is gegaan en toen hij de apostelen voor de eerste keer had ontmoet, wat was de reactie van Petrus? Dat is op het einde van dit hoofdstuk hoor, maar misschien weet iemand het. Ik zal een andere vraag. Wie was de man die Paulus heeft geïntroduceerd tot de apostelen? Wie heeft ervoor gezorgd dat hij werd opgenomen in de groep van de apostelen? Wie was dat weer? Ja, ja, Barnabas, zoon van de vertroosting. En dus in het begin, Petrus moest niet veel hebben van Paulus. Hij dacht dat het een spion was, of weet ik veel. En het was dus door Barnabas, door zijn bemiddeling, dat Petrus aanvaard werd. Heel wat tijd nodig had. En dus ik denk dat God kende het hart van Petrus, God kende het hart van Ananias. God wist, als ik Petrus stuur, Petrus... Nee, die is er niet klaar voor. Petrus was aanwezig bij Stefanus, weet je wel? Hè, Stefanus, een van de zeven, vermoord door het Sanhedrin, vermoord door eigenlijk Paulus, die erbij stond en ik zei... Ze kenden misschien elkaar, ze hadden misschien al een paar blikken uitgewisseld. En ik denk dat het hart van Petrus... Petrus is een beetje een hevige, een wispelturige, een van actie. Ja? Was niet klaar om met die Paulus te gaan bidden. Snap je? En Ananias, die had niet zo'n vooroordeel. En dus ik denk... God weet altijd de juiste persoon te bereiken voor het juiste moment, voor de juiste taak. En wij moeten niet alles... Ik bedoel, jij moet niet alles doen. Dat betekent ook dat je niet niks moet doen. En dat je zegt van, ja, maar iemand anders zal het wel doen. Nee. Als jij voelt dat jij het moet doen, dan doe het. Ja, wat de taak ook mogen zijn, wie de persoon ook voor u mag zijn. Maar God heeft een bepaalde opdracht. Ananias was voor dat moment voor Saulus. Want hij gehoorzaamde de Heer. Ananias had ook zijn vragen. Hij vroeg, ja, maar Heer, van veel kanten heb ik gehoord. Hè? Het is misschien een spion. Maar de Heer zei, ga. En Ananias vertrok. Amen. Waar hij Saulus de hand op legde, terwijl hij zei, Saul, broeder, ik ben gezonden door de Heer. Amen. Ananias geloofde het woord van de Heer. Oké, hij heeft een beetje gediscuteerd, maar dat is oké, zegt de Heer. De Heer geeft nog meer uitleg, zegt van, die man is het instrument. Met andere woorden, het is geen vergissing. Ik heb me niet vergist, ik ga hem gebruiken. En Ananias wist, amai. Gods kracht is inderdaad krachtig genoeg, machtig genoeg, om van een vervolger een instrument te maken. Een vervolger van de kerk tot een instrument voor de kerk. Het was dus eigenlijk in geloof dat Ananias reageerde. Hij kende de transformerende kracht van en macht van God op een persoon. En als je zonder vooroordelen zo de stem van God gehoorzaamt, dan kan God je machtig gebruiken. En dan ga je binnen in een huis waar je misschien zelfs denkt van, oh, ik weet niet waar je mij te wachten staat, misschien gaan ze me liggen hebben. Nee, want je weet, oké, God gaat me beschermen. Ik neem het niet persoonlijk. Ik ga geen aanstoot nemen. Want als hij niet wil luisteren naar mij, als hij niet wil luisteren naar wat ik te zeggen heb, maakt niet uit, God heeft mij gezonden om dit te doen. En ik ga geen aanstoot nemen als ze niet gaan antwoorden, als ze niet mijn taak, mijn opdracht, dat ze, als ik daar geen gevolg op zie, ik ga het oké vinden. Ik ga hem zelfs broeder noemen. Want God gaat hem transformeren. Hij noemde hem broeder nog voor hij getransformeerd was. Of misschien was hij al in het proces. Hij noemde hem broeder terwijl hij zijn broeders en zusters aan het vervolgen was. Omdat hij reeds zag, Ananias zag reeds wat God wou doen. Dat is geloof. Dat is geloof in actie. Amen. Dank u, Jezus. En Ananias, hij kwam niet binnen met een boodschap van Saulus, broeder, jij hebt wat gedaan, hè? Amai. Amai, wat jij hebt gedaan. De levens van de mensen dat jij hebt verwoest. Goh, jij gaat wat tijd nodig hebben om dat allemaal recht te zetten. Ze maken. Kijk, God wil wel vergeven, maar als van mij ligt, kijk, ik ben hier maar omdat ik bang heb van God. En als ik niet zeg wat doen, ja, dan word ik gestraft en zo. Maar eigenlijk verdiende het niet. Ananias had zo kunnen het evangelie kunnen verkondigen. Maar dank de Heer dat hij wist wat de genade van God inhoudt. En stel je voor dat jij zo het evangelie presenteert aan iemand die uit een gebroken wereld komt, die uit duisternis komt en die iets nodig hebben dat ze nog nooit hebben meegemaakt of niet kunnen verkrijgen in de wereld. En ze komen in een kerk terecht waar eigenlijk het witticisme en een god, een grillige god wordt gepredikt en een god van hel en straf, amen. Dat gaat misschien zijn impact hebben in het begin, maar dan gaan mensen reageren op basis van schuldgevoel, op basis van angst. Maar wat geen goede taakmeester is, angst, amen. Dat is een gruwelijke taakmeester. En dus we moeten het waarachtige evangelie prediken. En hij predikt om ervoor te zorgen dat u weer kunt zien en vervuld wordt van de Heilige Geest. En nadien spreekt Paulus erover in zijn brieven, hoe hij de minste van alle apostelen was, maar toch vervuld is met Gods Geest. De genade van God die aan hem werd toegerekend, omdat, aangezien hij een soort van moordenaar was, die Gods heilige kerk heeft vervolgd, maar als God hem kan vergeven, hoeveel te meer dan? Amen. Elke andere mens. Ik denk, wat ook in het voordeel sprak van Paulus, is dat hij redelijk open stond tot deze bekering. Dus hij legde de hand op Ananias en meteen was het alsof er schellen van Saul's oog viel. Hij kon zien, hij ontving de Heilige Geest en werd vervuld met de Heilige Geest. En we weten in zijn brief dat hij ook in tongen spreekt, dus we weten hij wordt vervuld en hij kon weer zien, stond op en liet zich dopen. Dus direct, amen, voor hem was het direct kristalklaar. Amen. En dus, hier zegt hij, in 1 Korinthe 15, 8, hij zegt, pas op het laatst is hij ook aan mij verschenen, aan het misbaksel dat ik was. Dat zijn redelijk straffe woorden. Hij wil daar maar mee zeggen, dat als God tot mij kan verschijnen, hè, het uitschot, Gods, ik vervolg Gods kerk, maar hij is aan mij verschenen, hoeveel te meer kan hij aan jou verschijnen. Amen. Halleluja. Terug naar onze vriend Saulus. En nadat hij gegeten had, kwam hij weer op kracht. Hij bleef enkele dagen bij de leerling Damascus en ging onmiddellijk in de synagoge verkondigen dat Jezus de Zoon van God is. Zie, dit is... Paulus ging direct verkondigen, ging direct hetgeen dat hij vroeger verkeerd deed, ging er recht zitten. Hij wist dat hij de dood verdiende door zijn zonde, maar hij geeft zich nu volledig. Amen. Jezus heeft hem gered. Jezus heeft hem vergeving gegeven. En hij zet dat direct om in appreciatie en, snap je, in werken voor de Heer. Vanuit de motivatie van wat God heeft gedaan voor hem. Wat God heeft betaald in genade voor hem, gaat hij nu direct omzetten in daden voor de Heer. Op risico van eigen leven. Op risico ook van niet aanvaard te worden door christenen. Maar het maakte niet uit, want hij was helemaal vol. En hij ging direct verkondigen, Jezus, de Zoon van God, is hoe? En sommigen vragen zich af, hoe kon hij nu weten? Hoe kon hij zo snel weten? Hij heeft zelfs geen bijbelstudie gekregen van een Ananias. Hoe kan hij direct van de ene dag op de andere, hop, daar in de synagoge? Wel, we mogen niet vergeten. En dan kom ik weer terug op mijn theorie dat Jezus langer, God was langer bezig met Paulus aan te tonen dat Jezus de Messias was. Hij was er al langer mee bezig. Hij kende al die versen Wij kennen al de versen van het Oude Testament. Al die versen die wezen naar de Zoon van God. Zoon van David, mensenzoon. Daniel, Jesaja, de leidende dienaar. De overwinnende dienaar. Al die verschillende theorieën over de mens. Hij kende het allemaal. Maar hij zag nog niet met zijn hart. Het ging misschien in zijn hoofd, maar het was nog niet in zijn hart. Hij wist wel van die Jezus en hij wist wel, oh, dat kan toch niet allemaal zo toevallig zijn dat Jezus al deze profetieën van de Messias vervult. Dat kan toch niet zijn. Als ik dat begin te geloven, dan verlies ik ook mijn positie en ik ben nu goed bezig als rabbi. Ik kan misschien rabbi worden. Was hij zo bezig? Was hij bekommerd om zijn positie? Maar iets in zijn hart was nog altijd aan het trekken. Naar de kant van Jezus. Dus met zijn hoofd wist hij het misschien al. Hij was ermee bezig. En nu, door deze Damascus-ervaring, was het duidelijk dat Jezus de opgestaande Heer is. Hij zegt het ook, ik heb de Heer opgestaan gezien. Hij heeft hem letterlijk gezien. Juist zoals deze apostelen hem hadden gezien op de berg van de transfiguratie en bij het opstijgen naar de glorie, na de opstanding. Juist zoals zij hem hebben gezien, zo heeft Paulus Jezus ook gezien. En dus, het was heel makkelijk voor hem. Nu dat hij vrede ermee had in zijn hart en bevestiging in zijn hart, kon hetgeen dat in zijn hoofd reeds zat, gewoon worden gepredikt. En het werd bevestigd. Amen. In zijn hart. We gaan even naar Galaten. Dus het duurt niet lang of de Joden willen al een plan beramen om hem te vermoorden. Maar dit was nog niet het einde van Paulus en bedieningen. Kijk, je zou misschien denken, of Saulus zou misschien denken, van, oh, laat ze maar komen, deze Joden. Ze willen mij vermoorden, laat ze maar komen. Nee, hij heeft wijsheid, gebruikt. Want Saulus raakte echter van hun voornemen op de hoogte en ze bewaakte zelfs dag en nacht de stadspoort om hem te kunnen doden. Maar Saulus de leerlingen brachten hem s'nachts naar de stadsmuur en lieten hem daar in een mand naar beneden zakken. Dus gebruikten hun verstand. Ze zeiden niet zomaar van, oh, maar laten we wel gaan, ook al komen ze tegen ons. Nee, dit was niet het moment om uit te dagen. Het was het moment om wijs te zijn, want hij had nog vele jaren en nog vele brieven te schrijven. Hier zit trouwens, toen hij terug was in Jeruzalem, vers 26, de volgende vers. Daar zit trouwens 3 jaar tussen. Dit even om mee te geven. Hij zegt dat trouwens in Galaten, hoofdstuk 1. We zullen even lezen. Maar toen besloot God, dit is Paulus, hij spreekt tegen de christenen in de kerk in Galatië. Toen besloot God, die mij al voor mijn geboorte had uitgekozen en die mij door zijn genade heeft geroepen, zijn zoon in mij te openbaren, opdat ik hem aan de heidenen zou verkondigen. Ik heb toen geen mens om raad gevraagd en ik ben ook niet naar Jeruzalem gegaan, naar hen die eerder apostel waren dan ik. Ik ben onmiddellijk naar Arabië gegaan en ben vandaan weer teruggekeerd naar Damascus. Pas 3 jaar later ging ik naar Jeruzalem om Kefas, Petrus, te ontmoeten en bij hem bleef ik 2 weken. Maar van overige apostelen heb ik niemand gezien, behalve Jacobus, de broer van de Heer. Dus, als we dan even teruggaan naar Handelingen 9, 26. Lucas vermeldt dan niet dat er 3 jaar hebben teruggezeten. Was blijkbaar ook niet belangrijk om te vermelden, want hij geeft hier een beknopte weergave van de chronologische weergave in ieder geval. Maar dus Paulus is dus eigenlijk vanuit zijn bekering 3 jaar naar Damascus naar Arabië vertrokken. Dat is een woestijnachtig gebied. Waar hij waarschijnlijk tijd heeft doorgebracht met de Heer. Waarschijnlijk goed de schriften heeft bestudeerd. En God kon hem ook zo gebruiken als apostel voor de heidenen. Zie, daar waar Petrus meer was gericht op de Joden, ging Paulus meer gebruikt worden voor de heidenen, omdat Paulus een beter inzicht ging hebben in de genade onder het nieuwe verbond. Daar ben ik van overtuigd dat Paulus beter geschikt was om die openbaring van de vrijheid van de wet, vrijheid van de reinheidswet, de vrijheid van circumcision, besnijdenis, vrijheid in Christus, de identiteit in Christus. Al die zaken werden beter beheerst en begrepen door Paulus. En Petrus erkent dat trouwens ook in zijn brief. Hè? Hij zegt het trouwens dat Paulus in mysterie spreekt, die soms de verstand te boven te gaan, maar zo is het ook met de rest van het schrift. Zo zegt hij. Dus Petrus herkent dat. Paulus had ook een andere opvoeding. Dus ik wil maar zeggen, God weet de juiste man of vrouw aan te stellen voor de positie. En daar moeten we vrede voor nemen. En Petrus had misschien kunnen zeggen, hij van niks van, ik ben de man. Jij zet de man tot een zeker moment, totdat de sleutels voor de Joden, Samaritanen en de heidenen werden gebruikt. En daarna ging vooral de focus van de bediening en verkondiging tot het uiteinde van de aarde was vooral bedoeld voor Paulus. Maar we lezen hier dus. Toen hij terug was in Jeruzalem, wilde hij zich aansluiten bij de leerlingen, maar die waren bang voor hem, omdat ze niet geloofden dat ook hij een leerling was geworden. Zie, daarvoor was dus Ananias gestuurd en niet de Kefas, Petrus. Barnabas nam hem echter onder zijn hoede en bracht hem naar de apostel, aan wie hij vertelde dat Saulus onderweg de Heer had gezien, dat hij met hem had gesproken en dat hij in Damascus vrijmoedig de naam van Jezus had verkondigd. Saulus liep nu openlijk met de apostel in Jeruzalem rond en verkondigde vrijmoedig de naam van de Heer. Amen. Ja, tot hier. Zijn er nog vragen? Amen. Nu misschien vraag ik, moet iedereen zo'n ervaring meemaken? Licht, stem, Jezus die verschijnt. Nee, kijk, dit was een mirakel. Dit was een mirakel voor een speciale gelegenheid. Dat wil niet zeggen dat iedereen dat moet of mag meemaken. Maar God werkt. Het belangrijkste is dat Jezus wordt geopenbaard in u. Zoals hij zegt in zijn brief naar de Galaten.
Ze zeggen dat God houdt van mensen die.
Ja. Ik snap wat je wilt zeggen. Dus hij was eerst koppig voor het slechte, maar God heeft dan nu die koppigheid gebruikt voor het goede.
Ja.
Ja, Paulus was de man voor de job. Zeker. Ja, en Saulus was inderdaad een koppigheid en hij was tegen de prikstok van God aan het terugslaan, maar vanaf dat moment werd de prikstok een herderstok. Hè? En ging hij er als van, ja, die man die had geen schrik, hè? Die, ook al werd hij vervolgd, ook al moest hij naar Rome, ook al radicaal inderdaad, moet radicaal. Hè? Je hebt zo van die mensen, hè? Je hebt er, vandaag de dag zijn er ook van die radicale christenen die onverschrokken zijn, die het maakt niet uit waar ze terechtkomen, maakt niet uit. Sommigen vinden hoe slechter, hoe beter, hè? Hoe spannender, hoe meer dat ik van God kan ervaren, hoe meer vervolging, maakt me allemaal niet uit. Terwijl sommigen onder ons al in paniek schieten als Ja. Als uw smartphone niet meer werkt of hij is kapot en we moeten een dag zonder smartphone. En ja. Dat wil niet zeggen dat je moet blijven in uw situatie, hè, van zo makkelijk bang zijn. Maar het wil ook niet zeggen dat je allemaal kunt worden zoals deze Saulus, die dat zat in zijn karakter, in zijn genen. Ja. Niet iedereen was ook een Petrus. Je had ook Johannes. Die had een ander karakter, Johannes. Die zat aan de boezem van de Heer, aan de voeten van de Heer. Amen. Zo had je ook andere karakteristieken van de apostelen. Maar ze waren allemaal waardevol en precious in de ogen van de Heer. Amen. Dus laat God uw karakter vormen, verhogen en verbeteren, zodat Hij u kan gebruiken. Amen. In regio's, daar waar je nodig bent. Amen. Laten we bidden. Vader, we danken u, Jezus. Ik bid, Heer, voor al deze mensen die vandaag zijn komen luisteren. We zijn niet allemaal zoals Saulus of zoals Paulus, Vader. We zijn niet allemaal halstarrig, Vader. Maar ik bid, Heer, dat hetgeen dat we hebben, dat we aan u kunnen geven, dat u het kan vermenigvuldigen. Hetgeen dat u aan ons heeft gegeven, Vader. De gaven, de genen, de bepaalde karaktertrek, attitude, zaken, Vader. Bepaalde hartstocht, Heer, dat u ze kunt gebruiken voor uw koninkrijk, Jezus. Dat we niet mogen zijn zoals Saulus, die met zijn hielen tegen de prikstok aan het terugslaan is. En ook al doen we dat, Vader, laat ons dan weten, laat ons dan voelen, Heer, dat uiteindelijk uw wil zal geschieden. Uw wil zal geschieden. Drijf ons in de juiste richting, Heer. Drijf ons, leid ons, Heer.